Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wat een heerlijk lied is het ook. En voor prachtig gezongen met elkaar, vond ik. Heel mooi. Tienduizenden reden tot dankbaarheid. En dat is ook mijn gevoel. Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar, 2018. Wat hebben we mooie dingen met elkaar beleefd. Prachtige diensten met elkaar gevierd. Elke zondagochtend weer opnieuw. Maar naast die diensten gebeuren er natuurlijk ook in de gemeente zo ongelooflijk veel andere dingen. De huiskringen, de bidstonden die we hebben en vele andere activiteiten. Er zijn heel veel dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. En die bijzonder denk ik natuurlijk ook dat wij ook in 2018 een aantal mensen mochten dopen. Dat ook mensen mochten toetreden bij de gemeente. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ook als ik denk aan onze jubileumdienst. Die wij nog niet een paar maanden geleden, nog niet kort geleden terug hebben, dat met elkaar mogen vieren. Het is echt prachtig om dat met elkaar te beleven. En ook met elkaar eigenlijk stil te staan bij het feit dat het Gods werk is. Dat we al 50 jaar bestaan. Hele mooie dingen om zo ook het jaar mee af te sluiten. Maar vanmorgen wil ik niet alleen terugblikken op het afgelopen jaar. Maar ik wil eigenlijk verder terugblikken. Misschien wel 2000 jaar terugblikken. Namelijk naar het begin van de gemeente. En ik wil dan vanmorgen ook met jullie nadenken over de vraag, wat is de kerk? Een hele simpele vraag. Wat is de kerk? Nou, ik denk dat als ik aan mensen zou vragen, wat is de kerk? Dat ik hele verschillende antwoorden ga krijgen. Ik denk dat de meeste mensen zouden noemen een organisatie. Bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk. Of de PKN-gemeente, of de Hervormde Kerk, of de Griffmiddenkerk. En misschien wel de Baptistengemeente in Lemmen. De meeste mensen zullen dat noemen, denk ik. En als ik het zou doorvragen, dan zal het zo gebeuren, dat denk ik hoor, dat sommige mensen hele positieve ervaringen hebben over de kerk. Bijvoorbeeld dat ze er getrouwd zijn, of dat ze hun kindjes daar hebben gedoopt, of dat ze zelf op latere leeftijd gedoopt zijn. En dat ze daar op een hele goede manier op terugkijken. Maar ik durf bijna wel te wedden als ik hier lemmer in ga. En ik stel deze vraag dat ik ook heel veel negatieve ervaringen te horen zal krijgen. Dat denk ik echt. Mensen die als ze aan de kerk denken, denken aan bekrompenheid. Of dat ze zelf hele negatieve ervaringen hebben. Of dat ze denken van ja, dat is die groep mensen die echt denkt dat ze beter zijn dan de rest. Zo wordt er ook wel naar gekeken, naar de kerk. Nou, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Afgelopen zomer stonden wij op de camping in Frankrijk. En we stonden daar nog maar net een paar dagen. En wat doe je dan? Je zit lekker voor je tent. Hè, lekker met zo'n glas cola voor je weer. En nou, dan zit je heerlijk op je stoel. En wat gebeurt er toen? Mijn buurman die begon een gesprek met de buurman die ernaast stond. En ik kon het horen. Dus je kijkt niet, maar je hoort het allemaal wel. Je snapt het wel hoe het gaat. Een beetje stiekem zo. En wat gebeurde er? Hij had de krant voor zich en hij las een bericht voor over het misbruik in de katholieke kerk. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. En wat zei deze buurman van mij? Wat verschrikkelijk. En uiteindelijk sloot hij het gesprek af met de volgende woorden. Alle geestelijken, dat zijn vuile viezerikken. Dat zei hij. Alle geestelijken zijn vuile viezerikken. En de kerk zou eigenlijk opgedoekt moeten worden. Die zou eigenlijk verbannen moeten worden, verboden moeten worden. Ik denk, oh, gaan we zo beginnen. Dus een paar dagen later had ik zelf een gesprekje met deze man. En uiteindelijk een beetje kennismaking, een beetje over en weer. En toen vroeg hij aan mij, wat voor werk doe je eigenlijk? Ik denk, oh. Dus ik stond zo voor hem zo, ja, hoe moet ik nou zeggen? Ik een beetje. Dus ik zei tegen hem, ik ben. Hij zei, wat zei je? Ik ben. Nou, hij stond er niks van. Maar ik heb hem niet ingekort. Ik zei wel dat ik voorganger was, maar hij begon niet over een eerder gesprekje. Maar ik voelde wel aan van, wij zullen vast geen vriendjes worden met elkaar. Dat voelde ik wel aan. Maar goed, dat is zomaar iets, dat staat niet op zichzelf. Het kan zomaar gebeuren dat je zo iemand treft en heel vaak zeggen mensen dat niet, ondanks dat ze het wel denken, dat ze zo op die manier naar de kerk kijken. Maar blijven ze beleefd en blijven ze netjes. Goed, dat is buiten de kerk. Maar ook binnen de kerk, binnen de gemeente, wordt lid zijn van een gemeente steeds minder populair. Dat is ook iets wat ik zie, wat ik constateer. Steeds minder gelovigen, steeds minder christenen voelen de behoefte om ook daadwerkelijk lid te zijn van een plaatselijke gemeente, zoals hier. En hoe komt het nou? Nou, ik heb meerdere keren gesprek gehad met mensen. Vaak heeft dat te maken met hele negatieve ervaringen vanuit het verleden. Dat ze zoiets hebben van, joh, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Als dat zo moet, als die mensen mij zo verschrikkelijk pijn kunnen doen, dan ben ik liever niet lid van een gemeente. Dat hoor je. Maar ook zijn er mensen die zeggen van, joh, ik bind me liever niet. Ik moet allemaal dan zoveel mogelijk voor dingen van de kerk. Dat heb ik liever niet. Laat mij maar gewoon af en toe eens komen. Dat vind ik meer dan prima. En er zijn er ook mensen, die ben ik helaas ook tegengekomen, die ook gewoon bang zijn voor gedoe, voor conflicten, voor alles wat er ook in een familie kan gebeuren, dat je ook in onmin met elkaar kan leven. Daar zijn mensen soms bang voor en dat ze daarom geen lid worden van een gemeente. En sommige mensen, sommige christenen, die hebben dan ook de keuze gemaakt om gewoon her en der te kerken. Wat hun uitkomt, wat hun aanspreekt, elke keer kiezen ze gewoon een andere gemeente. Dat komt steeds meer voor. Misschien herkent u dat ook wel in uw omgeving. Nou, persoonlijk vind ik dat best wel lastig. Want als ik in gesprek ben met deze mensen, dan begrijp ik die teleurstelling. Dan begrijp ik echt dat mensen, helemaal als ze onderdeel van je gemeente zijn, jou ongelooflijk pijn kunnen doen. Dat is echt waar. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in de gemeente. Mensen worden echt soms heel erg pijn gedaan. Dat vind ik soms moeilijk om te horen. En ik snap dat ook, die pijn. Ik snap ook die angst voor conflicten. Maar aan de andere kant geloof ik persoonlijk zelf echt in de gemeente van God. Daar geloof ik echt van harte in. En nogmaals, ik heb mijn leven daaraan toegewijd. Ik heb mijn leven gegeven aan Jezus, de hemelse Heer en Koning. Maar ik heb mijn leven ook gegeven aan zijn lichaam op aarde. Het lichaam van Jezus Christus op aarde, zijn gemeente. Daar geloof ik in en daar wil ik voor gaan. Daarom vind ik het ook zo moeilijk. En ik maak me dan ook echt zorgen of we in deze tijd waarin we nu met elkaar leven, of we nog steeds zicht hebben op wat Gods bedoeling is met de gemeente. En wat zijn doel is met de gemeente, ook deze plaatselijke gemeente. En daarom gaan we de komende maanden ook met elkaar nadenken over de gemeente. We gaan met elkaar nadenken aan de hand van een aantal preken wat de gemeente is en wat Gods plan is en ook hoe wij daarin kunnen participeren, hoe wij daarin ook de gemeente kunnen stimuleren en helpen. Nou, vandaag ga ik dan ook beginnen met een inleiding daarop. De inleiding op de belangrijkste vraag, wat is eigenlijk de kerk? Wat wordt er vanuit de Bijbel eigenlijk gezegd over een kerk of over een gemeente? Is de kerk een organisatie, zoals ik net heb genoemd, de PKN-gemeente of het kerkverband of noem maar op, is de gemeente te vergelijken met een sportvereniging of met een hobbyclub of met een stichting voor een goed doel? Is daar de gemeente mee te vergelijken of is het totaal iets anders? Nou, laten we het met elkaar gaan bekijken. Als je naar de Bijbel kijkt en als je op zoek gaat naar het woord kerk, wat in het Grieks kuriakos betekent, kuriakos, dan valt het je op dat het maar twee keer in de Bijbel staat. Dat is wel heel gek. Twee keer staat dat woord kerk in de Bijbel. En kuriakos, dat betekent heel simpel het volgende. Behoort tot een heer. Kurios, behoort tot een heer. Dat is wat kerk betekent. En het gekke is dat beide teksten eigenlijk niet gaan over een kerk. Dat is het gekke. Beide teksten wat over de kerk gaat, gaan niet over een gemeente, maar eigenlijk over iets anders. Maar het woord kerk is heel gangbaar geworden in ons dagelijks spraakgebruik. We spreken vaak over een kerk. Maar eigenlijk is dat woord niet bijbels als we spreken over een gemeente. Want het bijbelse woord voor gemeente, voor een kerk, voor wat we met elkaar hier zijn, dat is namelijk ecclesia. Dat is het bijbelse woord voor gemeente. Ecclesia betekent dan ook, naast gemeente, betekent ook vergadering of gemeenschap. Dat is wat het eigenlijk wil zeggen. Het woord ecclesia bestaat namelijk uit twee woorden. En het eerste is uit, ek, En het tweede is roepen. Dus eigenlijk wat het woord wil zeggen is uitgeroepen. Uit iets geroepen, dat is wat het woord wil zeggen. De gemeente, zo zou je het ook het beste kunnen vertalen. De gemeente is dan ook een vergadering of een gemeenschap van mensen die ergens uitgeroepen is. Nou, iedereen voelt wel aan natuurlijk waar wij uitgeroepen zijn. Wij zijn namelijk uit de wereld geroepen. Wij zijn namelijk een nieuwe schepping geworden in de Heer Jezus. Maar Ecclesia is eigenlijk een heel gewoon woord. Ook buiten de Bijbel, in de tijd van de Heer Jezus, werd dat woord gebruikt. In die tijd was het gewoon een volksvergadering. Een aantal vrije mensen die werden uit de wereld geroepen om met elkaar in een soort van samenkomst met elkaar te spreken over politiek of over alles wat er speelde in de samenleving. En dat werd een ecclesia genoemd. Een heel normaal woord wat eigenlijk heel bekend was in die tijd. Nou, nu komt het. Want de eerste keer dat dit woord in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, is in Matteüs. En dat gebeurt door de Heere Jezus zelf, in Matteüs 16, vers 16. Jezus gebruikt dit dagelijkse woord, wat gewoon bekend was in die tijd, ecclesia, vergadering, gewoon wat andere mensen ook konden doen. Maar Jezus geeft er een compleet nieuwe betekenis aan. Hij geeft er een geestelijke betekenis aan. Laten we eens met elkaar naar die tekst kijken. Er staat in Matteüs 16, vers 13 tot 19, het volgende. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? De Zoon des mensen ben. Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u. En dat woord zalig, dat heeft een eeuwigheidswaarde wat hier staat. Zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God, uit Matteüs Evangelie. Jezus noemt hier de gemeente mijn gemeente. Ik heb het ook maar even geel gemaakt om het duidelijk neer te zetten. Nou, de tekst en Matteüs die dit gedeelte schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, die legt extra de nadruk op het feit dat het mijn gemeente is. Waarom? Omdat hij dat voor de gemeente plaatst. Het is dan niet zomaar een gemeenschap waar de Heer Jezus het over spreekt. Nee, het is de gemeenschap van de Heer Jezus. Een gemeenschap rondom de Heer Jezus. Een gemeenschap die Jezus volgt. Een gemeenschap die net als Petrus belijdt met zijn mond: Jezus is de levende God. Jezus is de Heer. Dat is mijn gemeente, zegt Jezus. Nou, als Jezus het hier heeft over de gemeente, dan heeft hij het over een toekomstige gemeente. Een toekomstige gemeente. Deze gemeente waar Jezus het over heeft, zou namelijk komen na zijn opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest, wat later gaat gebeuren. Het is namelijk niet zo dat de volgelingen van Jezus in de tijd dat ze met Jezus rondliepen, al de gemeente of de ecclesia werden genoemd. Dat gebeurde niet. We weten dat door Lucas. Want Lucas heeft het Lucas-evangelie geschreven en Lucas heeft Handelingen geschreven. Dus die heeft eigenlijk geschreven voor de opstanding, tijdens de opstanding en na de opstanding. Die tijd, die periode heeft Lucas allemaal geschreven. En wat gebeurt er dat? Wat gebeurt er? Lucas begint pas over de gemeente te schrijven, dat woord ecclesia, na de uitstorting van de Heilige Geest. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood. Dit maakt iets duidelijk. Het maakt namelijk duidelijk dat er iets is veranderd. De gemeente is namelijk compleet iets nieuws. Het is niet door mensen bedacht, het is niet door de apostelen bedacht. Nee, de gemeente is Gods idee. Jezus kondigt het hier in Matteüs 16 aan. De gemeente is onderdeel van Gods reddingsplan voor deze aarde. Die hij al bedacht had bij de schepping. En die hij zal uitvoeren tot en met de laatste dag dat deze aarde zal bestaan. Het is onderdeel van Gods plan, de gemeente. Nou, wat is dan Gods plan? Dit wordt beschreven door Paulus in Efeze. Efeze 1, vers 22 en 23. Heel bijzonder gedeelte. Daar staat het volgende. God heeft alles aan hem, en dat is natuurlijk Jezus. God heeft alles aan Jezus onderworpen. Jezus boven alles verheven. En hem aan het hoofd gesteld van de kerk. En dat is natuurlijk gemeente. Daar staat Ecclesia. Dat is weer die verwarring. Maar het is gemeente wat er staat. En de kerk is Christus lichaam. De volheid van hem die heel het heelal vervult. Dat zijn grote woorden over de gemeente van Jezus Christus. Paulus noemt hier de gemeente, de kerk, hè? Hier weer die verwarring, maar de gemeente noemt Paulus het lichaam van de Heer Jezus op aarde. Dat is ongelooflijk als je daarbij stilstaat. De gemeente, het lichaam van Jezus op aarde. De gemeente, zo zegt hij verder, is de volheid van Jezus die heel het heelal en de aarde vervult. Dat is wat de gemeente betekent. Concreet gezegd betekent dit het volgende. Dat al haar leden, en dus al iedereen die bij de gemeente van Jezus hoort, dat die alles van Jezus ontvangen. Groei, leiding, bescherming. Het wordt allemaal ontvangen uit Jezus zijn hand. Hij is het hoofd van de gemeente. En het is niet een eenmalig proces. Nee, het woord wat hier staat maakt duidelijk dat het een doorgaand proces is. Het continu, tot en met nu, maar ook in de komende jaren, zal de Heer Jezus het hoofd zijn van zijn gemeente. En zal hij de gemeente geven wat we nodig hebben. Leiding, bescherming, groei en ga zo maar door. En dat is niet het enige. De gemeente die zet ook het werk van de Heer Jezus op aarde voort. De gemeente is Gods getuige op aarde. Zij mag in alle uithoeken van de wereld, en dat is ongelooflijk als je daarbij stilstaat, dat de gemeente, de plaatselijke gemeente, echt in elke cultuur, in elke streek, in elke uithoek waar je ook maar tegenkomt, komen gemeenten van de Heer Jezus voor. En op al die plekken mogen zij aan iedereen vertellen wie God is en wat de Heer Jezus voor hen heeft gedaan. Ongelooflijk. De goede nieuws verkondigen. Dit is echt geweldig wat hier staat. Ongelooflijk goed nieuws voor de gemeente. Nou, Paulus die schrijft dat het plan van God over de gemeente, dat die nog voor de komst van de Heer Jezus verborgen was. Maar dat het aan Paulus zelf is geopenbaard. Dat schrijft Paulus heel duidelijk in Efeze. Paulus schrijft daar dat het al wel door God bedacht was, de gemeente. Het hoorde al bij zijn grote plan voor de wereld om alles onder zijn heerschappij te brengen. Maar niemand, de profeten van het Oude Testament, Mozes, niemand wist nog van dit plan af. En het wordt pas aan Paulus geopenbaard na de opstanding van de Heer Jezus. Nou, wat is dan precies het verborgen plan van God, wat aan Paulus is geopenbaard? Dat is natuurlijk wel even goed om te weten. Misschien is het goed om eerst te kijken wat wel al was geopenbaard vanuit het Oude Testament. Want wat was wel geopenbaard? Nou, het was wel geopenbaard dat de overige volken, dus alle heidenvolken, dus alle volken die niet bij Israël hoorden, dat die uiteindelijk ook Gods zegen zouden ontvangen. Dat was al bekend, dat was al geopenbaard. Dat staat namelijk in de belofte aan Abraham. Het verbond met Abraham geldt ook voor alle andere volken. Uiteindelijk zullen die ook de zegen ontvangen, staat daar. Dus dat is niet nieuw. Het is ook niet nieuw dat je je bij Israël kon aansluiten. Je kon door een proselietendoop of door de God van Israël te gaan dienen, kon je ook al op een bepaalde manier aansluiten bij Israël en bij de zegeningen van God. Dat was ook niet nieuw, dat wist Paulus ook al. Nee, er is iets anders nieuw, wat pas bij Paulus, aan Paulus wordt geopenbaard. En dat lezen we in Efeze 2, vers 11 en 12 en verder. Dat wil ik met u bestuderen. Wat is nieuw? Wat is aan Paulus geopenbaard? Nou, dat is het volgende. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Nou, wie zijn dan die u, waar Paulus het over heeft? Die u, dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Daar is waar Paulus het over heeft. Oftewel gelovigen die niet op een natuurlijke manier afstammen van Abraham. En eigenlijk heeft Paulus het dus over ons, zoals we hier met elkaar zitten. De meeste van ons zullen geen Joden zijn, denk ik tenminste. De meeste van ons zijn geen natuurlijke afstammelingen van Abraham. En de Bijbel die noemt deze mensen heidenen en onbesnedenen. En wat is dan de conclusie van Paulus? Omdat we heidenen zijn, omdat we onbesnedenen waren, hadden wij geen deel aan de beloften van Israël. We hadden geen wet, we hadden geen verbond. We leefden in een wereld zonder God en zonder hoop. Je kunt het zo meelezen. Zonder God en zonder hoop. Er bestond dan ook in het Oude Testament een heel duidelijk onderscheid tussen Joden, natuurlijke afstammelingen van Abraham, en heidenen, zoals het Nederlandse volk. Een heel duidelijk verschil bestond ertussen. Maar nu komt Gods plan. En dat is nieuw. Dat is aan Paulus geopenbaard. Dat wisten de profeten van het Oude Testament, die wisten dit nog niet. Het volgende is Gods plan. Maar nu bent u, oftewel de Nederlanders, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Nou, over wie gaat die twee werelden? Waar gaat het over? Die twee werelden zijn twee groepen mensen. De ene is de heidenen. Nederlanders, Duitsers en ga zo maar door. En de anderen is het Joodse volk. En wat is Gods plan? Het is Gods plan geweest dat er een nieuw verbond kwam, waarin de Joodse gelovigen, oftewel de Joodse mensen die in Jezus gingen geloven, en de heidense gelovigen, oftewel de Nederlanders die in Jezus gingen geloven, dat die in de Heer Jezus Christus één nieuwe mens zouden worden. Dat die één nieuw volk zou worden. En dat nieuwe volk, dat wordt in de Bijbel Ecclesia genoemd. De bruid van Christus. Het volk wat God verzamelt tot en met de eindtijd. Gods volk. Dat is Gods plan. De gemeente is dan ook een totaal nieuwe periode in Gods helsplan. In Gods plan voor de wereld. Voor de komst van Jezus waren alleen Joden het volk van God. En wij hoorden daar niet bij als Nederlanders. De Bijbel spreekt zelfs over twee werelden. Twee werelden. De Bijbel spreekt zelfs over vijandschap tussen Joden en de heidenen. Maar God had niet alleen het Joodse volk voor ogen. Nee, God had de hele wereld voor ogen. Dat was altijd als zijn plan geweest. En daarom heeft God Jezus gestuurd. En door zijn bloed kunnen wij nu onderdeel worden van een nieuw volk. Een volk wat bestaat uit gelovige Joden. En een volk wat bestaat uit gelovige heidenen. In Christus zijn dood en opstanding zijn deze twee groepen één geworden. Pakt u het, stapt u het? De gemeente bestaat dus uit wedergeboren Joden. Joden die in Jezus geloven. En uit heidenen die in Jezus geloven. Die zijn in de Heer Jezus Christus één lichaam geworden. De gemeente. Nou, voordat ik verkeerd begrepen word, deze dingen moet je wat voorzichtig spreken. Voordat ik verkeerd begrepen word, dit betekent niet dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. wat jarenlang door de kerk is geleerd en wat enorme schade heeft aangebracht, dat heel verdrietig is eigenlijk. De gemeente is zeker niet in plaats van Israël gekomen. God, en zo zien we dat ook in de Bijbel, gaat met het ongelovige gedeelte van Israël, die nog niet in Jezus gelooft. Met dat deel van Israël gaat God zijn eigen weg. En wat gaat er gebeuren? In de eindtijd, als de gemeente opgenomen gaat worden, dan zal God opnieuw via Israël tot zijn doel komen. En zal hij via Israël ook hele bijzondere dingen doen. En uiteindelijk staat er in de Bijbel zelf dat heel Israël gered zou worden. Heel bijzonder. Dus de gemeente is niet in plaats van Israël gekomen. Nee, alleen de gelovigen uit Israël, die in Jezus geloven, en de gelovigen uit de heidenen, die zijn samengevoegd tot één nieuw derde gezelschap. Namelijk de gemeente. En als je er goed over nadenkt, en ook Paulus maakt het onderscheid, zijn er drie soorten mensen. Paulus zegt hier, geef geen aanstoot, niet aan de Joden, dat is de ene, niet aan de Grieken, dat is de tweede, en ook niet aan de gemeente van God, dat is de derde. Ziet u het? God gaat zijn weg met de nog niet bekeerde Joden, God gaat zijn weg met de nog niet bekeerde heidenen, en God gaat zijn weg met de gemeente. Het zijn drie groepen. Nou, de enige manier waarop wij als heidensvolk, als Nederlanders, de enige manier waarop wij deel kunnen krijgen aan de beloften van Abraham, is niet door een natuurlijke afstammeling. Nee, de enige manier is door geloof. Wij zijn namelijk geen natuurlijke afstammelingen van Abraham. Maar door geloof in de Heer Jezus worden wij één met Jezus, die wel een afstammeling is van Abraham. En op die manier krijgen wij deel aan de belofte. Dus niet door een natuurlijke afstammeling, maar door een geestelijke afstammeling, door geloof in Jezus. En daarom spreken wij ook als baptistengemeente over een gemeente van gelovigen. En kunnen mensen niet lid worden als ze niet geloven in God. Want zonder geloof is er geen enkele grond om deel te krijgen aan de belofte van Abraham. Dat kan alleen maar door geloof. Daarom zijn wij een gemeente van gelovigen. Door geloof word je door de geest onderdeel van de gemeente, van de gemeenschap. Je wordt onderdeel van het lichaam van Christus. Dat kan niet door een geboorte. Dus op die manier worden wij onderdeel van de gemeente. Het is dus Gods plan geweest. Vanaf het begin van de schepping. Om alle volken, niet alleen het Joodse volk, maar alle volken onder zijn heerschappij te brengen. Door geloof. En hij doet dat dus in deze tijd door zijn ecclesia. Door zijn gemeente, ook door de plaatselijke gemeente. De gemeente is nu Gods getuigenis op aarde. Het zijn hoge woorden die ik spreek, maar ik meen ze. De gemeente is nu Gods getuigenis op aarde. Oftewel, wie waren de gemeente ook weer? Joodse gelovigen en heidengelovigen die in Jezus geloven. De natuurlijke afstammelingen van Abraham, oftewel het volk van Israël wat niet in Jezus gelooft, hebben tijdelijk een andere rol gekregen in Gods helsplan. Ik vergelijk het wel eens met een geestelijke ballingschap, wat zij nu eigenlijk ondergaan. Maar nogmaals, we hebben gezien dat God doorgaat ook met dit deel van zijn volk. Als de tijd rijp is, zal de gemeente opgenomen worden en dan zal God zijn plan met Israël herstellen. De natuurlijke afstammelingen van Abraham, die zullen echt een belangrijke rol spelen. Ik heb het net ook al gezegd. Maar in Gods tijd. Maar ik wil er gewoon duidelijk over zijn hoe het zit. God zal Israël redden. Maar het is nu de tijd van de gemeente. Het is nu de tijd van zijn lichaam van Christus op aarde. Nou wij, zoals we hier met elkaar zitten, de Baptisten gemeente in Lemmer. Wij zijn die Ecclesia. Wij zijn die Ecclesia. De Ecclesia is niet, de gemeente is niet alleen iets theologisch. De Ecclesia was in de Bijbel ook de plaatselijke gemeente. Die uiteindelijk ook oudsten gingen aanstellen. Die uiteindelijk ook diakenen gingen uitstellen. Die plaatselijk bij elkaar kwamen in Jeruzalem, in Korinthe en in Efeze. Wij zijn net zo'n plaatselijke Ecclesia waar God het over heeft. En de Bijbel gebruikt ongelooflijke woorden als hij het heeft over de Ecclesia. Wij zijn, zegt God, Gods bruid. Wij zijn zijn lichaam op aarde. Wij zijn zijn volk. Wij zijn het licht op de berg. Wij zijn het zout in deze aarde. Dat is wat God over onze gemeente zegt. Dat is wie we zijn. Wij zijn zijn getuigen op aarde. En via ons wil God zijn koninkrijk op aarde bouwen. Via ons wil hij zijn grote daden bekendmaken in Lemmer en omstreken. Totdat wij uiteindelijk opgenomen zullen worden. En totdat Gods helsplan verder gaat met Israël. Lieve mensen, en dan sluit ik af. De gemeente is echt compleet wat anders dan een vereniging. Het is compleet wat anders dan een stichting. De gemeente, en ik hoop dat dat iets is wat mag blijven hangen vanmorgen. De gemeente is onderdeel van Gods plan voor deze wereld. En wij als gemeente mogen in deze gemeente groeien in geloof. We mogen in verbinding met de Heer Jezus zijn bescherming, zijn zegen ervaren. En we mogen herstellen. En we mogen eigenlijk worden wie we zijn in de gemeente. Maar uiteindelijk is het Gods doel dat we daarna uitgezonden worden in de wereld. Om daar Gods getuige te zijn. Om daar het zout en het licht te zijn in deze wereld. Dat is wat God voor ons als gemeente voor ogen heeft. De gemeente, ja, dat is Gods plan voor deze tijd. En als jij gelooft in de Heer Jezus, dan ben jij de gemeente. Dat is wat de Bijbel zegt. Jij bent de gemeente. God wil jou gebruiken. Niet individueel, dat je alleen maar iets met God hebt. Nee, God wil jou gebruiken in, ja, samen met anderen. In samenwerking met zijn gehele lichaam. En zo heeft God het bedoeld. En daar ga ik de volgende keer over spreken. Dat als wij eigenlijk in die verbinding staan met anderen, dat we dan daadwerkelijk tot ons doel zullen komen. En dat we dan prachtige dingen kunnen verwachten. Omdat we allemaal een klein schakeltje mogen bijdragen aan het lichaam van Christus op deze aarde. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Ik wil graag in gebed gaan. En ik wil bidden of dit, wat ik ook vanmorgen heb ook over heb gepreekt, dat echt mag een landen in ons hart. En ook als we de komende maanden over gaan spreken, dat wij ook op die manier, dat het wel zegen mag zijn voor het Koninkrijk van God. Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, ik wil zo bij u komen. Wij komen bij u. Heer God, en ik wil u danken, Heere, voor wie u bent. Ik wil u danken, Heere, dat u zo ongelooflijk goed en groot bent. Heer, ik raak steeds meer onder de indruk van wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt. Als we met kerst ook met elkaar hebben nagedacht over het feit dat u al tijdens de zondeval, voordat de eerste ballingschap eigenlijk plaatsvond met Adam en Eva, dat u direct al een belofte hebt gegeven aan ons als mensen. Dat u tegen Adam en Eva hebt gezegd, er zal ooit een keer een moment komen dat iemand van jullie nageslacht de kop van de slang zullen vermorselen. Wat zijn we dankbaar dat u dat bent geweest in Jezus. En dat u dat hebt volbracht voor ons. En dat wij nu door geloof bij u mogen horen. Ik wil u bedanken, Heere, voor uw grote plan. Ook met Israël en nu met de gemeente. En ook later weer met Israël. Heere, en ik bid dan ook, Heere, dat ons zicht daarop, op uw grote plan, dat steeds helderder mag worden voor ons. Heere, dat we steeds meer zicht mogen krijgen, ook op wat uw gemeente is. En hoe u ook in deze tijd met uw gemeente, ja, tot uw doel wil komen. Hoe wij ook met onze gaven en talenten, door gewoon onderdeel te zijn van deze gemeente, ook het verschil mogen maken in Lemmer en omstreken. Hemelse Vader, we willen bidden, Heere, dat u onze ogen wilt openen. We willen bidden, Heere, dat u ook uw geest wilt zenden. Dat we ook vol mogen zijn van uw geest en van uw kracht. Zodat we ook onze taak kunnen en mogen uitvoeren. Hemelse Vader, dit wil ik zo in uw naam bij u brengen. In de naam van de Heer Jezus vraag ik dat. Amen.